Hey, en Tools, je hebt het al eerder eens gehad in de podcast over jouw fameuze gereedschapskistje. Als ik al mijn gereedschap moet meenemen, dan heb ik een Hummer nodig, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik heb jouw garage wel eens gezien, je schuur.
Ja.
Je mancave.
Mijn compressor en mijn padrichter en mijn balhoofdpers en zo. Nee, dat neem ik echt niet mee natuurlijk. Nee. Ik ga fietsen en ik neem mee. Goed voorbereid op reis gaan is cruciaal, zeker nu de vakantie eraan komt of voor sommigen zelfs al begonnen is. Wat nemen we allemaal mee op reis? En wat laten we allemaal thuis? Vandaag gaan Herman en ik het hebben over de paklijst. Herman, we zitten hier weer in het prachtige Breukelen. En het is een bijzondere aflevering, mag ik wel zeggen.
Het is de 50ste aflevering al, hè?
De 50ste aflevering.
Van Cycloworld, de podcast. Weet je wat we daarop gaan doen?
Nou,
even kijken of we dit mooi in de microfoon kunnen doen.
Kijk.
Huppakee, we nemen een biertje. Koerspret.
Een biertje.
Oh, het loopt een beetje over.
Nou, dat vindt de producer vast niet erg.
Jawel.
De vrienden van vast wel, want Koerspret die hebben ons een mooi bierpakket toegestuurd.
Ja.
Ik drink de Waaier. Dat is een wit biertje.
Oh, ik de Gangmaker. Dat is ook een wit biertje, maar waarschijnlijk een ander soort. Lekker hoor. We gaan ook een pakketje weggeven in het prijzenpakket.
Oké, dat is leuk. Dat is leuk.
Ja,
nou, we kunnen vandaag drinken, want we zijn voor het eerst niet op de fiets naar de podcast gekomen.
Nee, dat is nog een heel verhaal, want ik was zelf bijna een uur te laat. Dus gaan we het niet over hebben,
nee,
toch?
Nee, nou eigenlijk is het misschien wel leuk om te vertellen dat we eigenlijk gisteren zouden opnemen. Maar gisteren was het de storm Poli die ons land teisterde. Dus we hebben de opname een dagje uitgesteld. En dat is eigenlijk ook maar goed ook, want dan konden we die leuke etappen in de Tour natuurlijk live zien gisteren.
Ja, zeker, zeker. Dus op het moment dat dit uitgezonden wordt, weten we al lang wie de Tour gewonnen heeft.
Ja, maar goed, dat maakt niet uit.
Dat maakt helemaal niet uit. Maar dan weten jullie dat het allemaal wat langer geleden is dat dit opgenomen is.
Ja, we moeten natuurlijk een beetje vooruitwerken, want we gaan ook met vakantie natuurlijk zelf.
Ja, ja.
Hey, de 50ste aflevering, best bijzonder denk ik. Ik kan me nog goed herinneren dat we de eerste maakten. Ik heb hem laatst nog eens teruggeluisterd en vond eigenlijk nog best wel leuk.
Ja, viel mee hè?
Ja, viel mij heel erg mee. Ik had eigenlijk gedacht dat ik echt dacht van, oh my god, heb ik dit gezegd? Maar het viel me eigenlijk best mee. Wat zeker. Jij?
Ja, ja, ja. Ik dacht ook van, dat de kwaliteit een stuk minder was in het begin. Maar het valt mee. We waren toen natuurlijk nog met z'n drieën, hè? Dus nu met z'n tweeën.
Ja.
Nou ja, goed, dat is zo.
En wat vond je dit seizoen de beste?
Ja, ik had er een paar. Eat My Ride en Bike Fit. Die hebben toch wel heel veel reacties opgeleverd, moet ik zeggen. Dus dat is natuurlijk op zich wel heel erg leuk. Waren ook wel heel erg informatief, denk ik. Hè?
Ja. Ja, zeker Eat My Ride. Maar Bike Fit eigenlijk ook.
Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk die podcast over die fietsgebieden. Zoals Zwitserland, Stelvio, Vogesen. Ja, vond ik zelf ook heel erg leuk om te maken hoor. Dus hier hebben we ook heel veel reacties op gekregen.
Van Geze hebben we ook in het bijzonder heel veel reacties op gekregen.
Ja, was ook wel heel goed gepland hè. Want het was net rond Les Trois Ballons.
Ja, en net voor L'Alsacien, die ook een aantal luisteraars door ons eigenlijk gereden hebben. Wat ik ook heel leuk vind om dan het verhaal weer terug te horen.
Ja, zeker, zeker. Maar eigenlijk voor de allerleukste om te doen en om te maken vond ik over die meest gemaakte fouten.
Hebben we ook best wel veel reacties op gekregen.
Ja, toch?
Ja. Nou, ik kies voor Eat My Ride. Ik vond dat
Eat My Ride, ja.
Een hele leerzame podcast waar ik zelf ook echt veel van geleerd heb. En die kennis ook heb toegepast. En dat is misschien meteen ook een mooi bruggetje naar wat heb je recent meegemaakt op de fiets. Ik heb namelijk afgelopen zondag het rondje IJsselmeer gereden.
Ja, dat kon toen hè. Eén weekend was het open.
Ja, één weekend was het open. Dat heeft €100.000 gekost voor de belastingbetaler. Maar dan dacht ik, nou moet ik er toch van genieten. Want ik heb er immers zelf aan mee betaald.
heel goed.
En ja, de zondag was de beste dag om te doen. Want zaterdag was klote weer.
Er stond ook geen wind, hè, zondag.
Oh, man. Ja, het was verschrikkelijk. Het zou eigenlijk west zijn. En dat was het ook. Maar hij draaide naar zuidwest. Dus hoe je hem ook reed met de klok mee of tegen de klok in. Je had hem altijd tegen op de terugweg.
Ja, maar jij reed het rondje met de klok mee, toch?
Ja, dat was achteraf gezien niet slim. Omdat de toertocht die er was van NL Tour Rides, die reed hem de andere kant op. Dus 90% van de mensen, denk ik, ongeveer reed hem de andere kant op. Dus had ik dat gedaan, dan had ik in ieder geval veel meer beschutting gehad op de terugweg.
Ja, maar dat rijdt waarschijnlijk allemaal in een waaier, neem ik aan.
Ja, dat rijdt gewoon allemaal in grote groepen. Dus ik heb zeker 140 kilometer van de 300 alleen gereden. Maar ook nog gevallen. Maar wat ik wel goed gedaan heb, is mijn eten. Dus ik had van Eat My Ride die Balancer app op mijn Garmin gezet. Dus dat is dan een... Eat My Ride is eigenlijk twee apps. De ene kun je een voedingsplan van tevoren maken en krijg je onderweg alerts. Maar ze hebben ook een balancer app. En dat is eigenlijk een app die soort als werkt als een soort brandstofmeter, net als in je auto. En die laat eigenlijk zien hoe vol de tank nog is. En als je dan iets gegeten hebt, dan kun je dat opvoeren met een klikje op je Garmin. En dan zie je dus hoe vol de tank nog is. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus dat was gewoon geen enkel probleem.
Je kwam ook nog een bekende tegen.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk het volgende dat ik ging vertellen. Ik kwam Stefan tegen hij is niet van Castelli, maar hij verkoopt wel Castelli. Onze Castelli kleding heeft hij voor ons geregeld. Hij was met een maatje, Leon, en die had 2 reepjes bij zich voor, nou, zij reden iets kortere versie van 260 kilometer. Ja, en die moest uiteindelijk in Lelystad de Call of Shame maken. Omdat hij dus totaal geparkeerd stond.
Ik heb Call of Shame, leg eens uit.
Ja,
dus,
de vrouw bellen, hè, om me op te halen. Hij kon echt geen 20 per uur meer rijden. Hij was helemaal leeg. Ik liet hem even zien hoe dat werkte, dat Eat My Ride. En toen zei hij, ja, dat moet ik misschien ook maar eens doen. Nou, dat was inderdaad wel een goed idee geweest. Maar goed, ondanks goed eten was ik toch compleet naar de kloten. Laatste stuk Lelystad Almere, vol wind tegen op de 34-18 malen tegen windkracht 7.
Mijn hemel, zeg hij.
Ik was echt heel blij dat ik bij de auto was. En ik ben eigenlijk, het is nu dat we het opnemen, is het donderdag. Ik ben eigenlijk nog steeds moe.
Ja.
Dus ik ben compleet gesloopt.
Nou ja, daarover gesproken. 2 dagen eerder hebben wij natuurlijk samen de Cycloworld 1K Ride parcoursverkenning gedaan. De officiële.
Ja, de enige echte.
Ja, zeker. En dat
ik zag tijdens mijn rondje IJsselmeer meerdere mensen met het 1K shirt.
Echt waar?
Ja. Ja.
Oh, wat goed zeg. Wat leuk om te horen.
Ja,
ja, het is best wel een populaire rit ook. Hè. Het is al een populaire rit. En ik hoop met onze deelname dat die nog populairder gaat worden.
Ja.
Het was echt wel een hele leuke rit. Hè. Het was een mooie dag natuurlijk, die vrijdag. We hebben de Cycloworld Extreme route verkend. We kwamen uit op 165 kilometer en ruim 1400 hoogtemeters.
Ja.
En we gaan dat natuurlijk nog een klein beetje proberen aan te passen. We hebben wat ideeën doorgegeven aan de routebouwer, waardoor die misschien op 1500 hoogtemeters komt. En dan krijg je de 1.5K.
Ja,
right.
Wij zijn best kritische routebouwers.
Ja.
Dus we hebben best wel wat feedback gegeven. Van nou, hier kun je nog een stukje door een dorp besparen. En dan pak je ook nog een paar extra klimmetjes mee. Ik hoop dat alles vergunningstechnisch mag. Als dat zo is, dan komen we er zeker op 1500 uit.
Ja. Want een hele logische klim die zat er niet in. Nou ja, doet er verder niet zoveel toe, denk ik. Maar dat had allemaal met vergunningen te maken. Dus ja,
Paardenveld doel jij op, denk ik? De Koerheuvel?
Nou, ik bedoelde eigenlijk die Beekhuizenweg.
Oh ja, de Beekhuizenweg bij de Polsbank.
Ja, dat was natuurlijk heel logisch geweest als die erin zat. Maar dat mocht niet, omdat daar een of ander iets zit wat geen vergunning verleent. Maar goed, het is niet anders. Daar hebben we mee te leven. Het wordt echt een hele superleuke rit, denk ik, op zaterdag 26 augustus.
Ja, en je kan mij ontmoeten. Dus dat is sowieso al een reden om mee te doen.
Nou, dat zou ik wel doen, ja. Ja, helaas ben ik er zelf niet. Maar goed, wij als Cycloworld zullen er wel met een heel team zijn, hè?
Ja, er zullen redelijk wat rode Cycloworld tenues rondrijden, denk ik.
Ja, of blauw. De Vent tenues kan natuurlijk ook. We zetten in ieder geval de info even in de show notes, zodat je direct kunt inschrijven. Dus was superleuk.
Dan hebben we ook nog een rectificatie te maken. Eigenlijk 2.
2 rectificaties. Nou, ik ga er even voor zitten, want jeetje.
Nou ja, de Marmot is op het moment van opnemen net geweest. Gewonnen door de Fransman Loïc Ruffo. En dat was een best wel een bijzonder verhaal. Want hij kwam namelijk niet als eerste over de meet. Maar hij won toch. Dan moet jij eens even uitleggen hoe dat precies zit.
Ja, hij had... Moet ik eventjes nadenken hoe het ook weer zat. Maar hij had volgens mij 1 minuut voorsprong toen de neutralisatie inging. Bovenop de Clandon.
Ja, quad de fer, hè? Maar vooruit.
Quad de fer is dat inmiddels, ja. Had hij 1 minuut voorsprong op zijn tegenstander, de Fransman Jean-Jean, heet hij.
Jean-Jean.
En dat is niet Jean-Jean, maar dat is ook echt zijn achternaam. Hij heeft ook een voornaam, maar ik ben hem even kwijt. Ja. En die hebben volgens mij samen de hele route verder gereden. En Jean-Jean was sneller op de Alpe d'Huez. Maar niet genoeg sneller om dat verschil te overbruggen. Dus hij kwam wel als eerste over de finish. Maar omdat Ruffo een kleinere achterstand had dan dat hij op de top van de Quad de Fer een voorsprong had.
Ja.
was hij toch als dus de nummer twee die over de finish kwam, de winnaar van de Mammoth. Ja, een beetje apart. Maar ja, dat is nou de regel met die neutralisatie.
Ja, dus de gun time is dan wel bepalend. Terwijl ik gezegd had dat het niet bepalend was. Dus bij deze is dat gerectificeerd.
Ja.
En nog een andere rectificatie, ook over de Mammoth. In diezelfde podcast over veiligheid hebben wij gezegd dat er geen ruimte zit tussen de startvakken van La Mammoth. Maar dat is wel zo. Is het een kwartier? Ik dacht het wel, hè?
Ja, dat zijn drie startvakken. Hè? Dus ja. Die starten om het kwartier, als ik me niet vergis.
Bij deze gerectificeerd.
20 minuten, ik weet het niet meer exact. Ja.
Overigens ook leuk om nog te noemen dat de Mammoth bij de dames gewonnen werd door een oude bekende van ons. En dat is Joke van Wijk, de fietsende kapster uit Scherpenzeel.
Zeker, ja. Ja, absoluut.
Een absolute klepper die ook al een keer Mallorca 312 gewonnen heeft.
Ja, we hebben ook een leuk interview met haar ooit gemaakt. Dus die kunnen we ook wel even in de show notes zetten, denk ik.
Ja, ja, dat is wel top. Iemand die echt verschrikkelijk veel fietst. Ik meen zoiets van 30.000 kilometer per jaar.
Ja. Ja. Kunnen we denk ik al aan haar een hele podcast wijden.
Ja, misschien moeten we drie keer uitnodigen.
Nou, dat lijkt me een goed idee.
Laten we dat doen.
Ja, ja, laten we dat eens doen. Ja, ja, lijkt me een mooie gast.
We gaan naar de tochten, Herman.
Ja, laten we dat snel doen. Gran Fondo Veluwe op zaterdag 26 september in Vaassen, Nederland. Een toertocht door het grootste natuurgebied van Nederland. Over rustige wegen, door de bossen, hei, heuvels. Ze rijden in een on-Nederlands mooie toertocht. Onderweg krijg je ook nog een aantal mooie uitdagingen voorgeschoteld. En heb je ook meer zin om te gravelen? Dat kan ook, want er is Gravelty Veluwe op dezelfde dag vanuit dezelfde locatie. Afstanden 160 kilometer, 110 kilometer en 80 kilometer voor de racefiets en 90 voor de gravelbike.
Ja, dit is wel een, de titel die vind ik echt fantastisch. Van de
ja,
tocht.
Dat is ook een beetje de reden dat ik hem heb uitgekozen. Ja. Op zondag 17 september gaan we mountainbiken in Groesbeek. Groesbeek's gruwelijkste. Nou, dan weet je het wel.
Ja.
Organisator Road for Energy is een stichting die zich inzet voor het inzamelen van financiële middelen ter bestrijding van energiestofwisselingsziektes. Scoort lekker met Scrabble trouwens.
Ja, inderdaad.
Jaarlijks organiseren ze met medewerking van ruim 150 vrijwilligers op de derde zondag van september een mountainbiketocht. Groesbeek gruwelijkste dus. Afstanden 100 kilometer, 75 kilometer en 50 kilometer.
Ja, dat is heel mooi mountainbiken daar. Ik heb die opgeschreven voor mezelf.
Echt waar?
Ja, 100 kilometer is wel veel op een mountainbike, maar leuke uitdaging.
Nou ja, daarom heet die ook gruwelijkste. En je doet ook nog eens wat voor het goede doel. Dus dat is ook niet mis. Dus sla je twee vliegen in één klap. En dan de laatste, ja, dat is toch een klein beetje mijn kindje, de Riderman.
Door sommige Riederman genoemd.
Let je op, Miranda.
Ja, de Riederman. Ja, we gaan het ook gewoon Riederman noemen. De Riederman.
Van vrijdag 22 tot zondag 24 september in Bad Dürheim in Duitsland. Een geheel autovrije driedaagse etappekoers in het Zwarte Woud. Vrijdag is er een tijdrit, zaterdag een lange etappe en zondag een korte etappe. Echt een supergoede organisatie en een hele gezellige sfeer. Dichter bij het gevoel van profwielrenner ga je niet komen.
God, daar is hij weer.
Mooi, hè?
Ja, verschrikkelijk.
En voor 10 euro koop je bij ons een kortingscode waarmee je 35 euro korting krijgt. En zo bespaar je dus in totaal 25 euro. Ja, dat is toch mooi meegenomen in deze tijd. We zetten het weer even in de show notes. In totaal, voor je, als je het weten wil, 237 kilometer en 3187 hoogtemeters.
Ja, die moet ik ook nog eens een keer gaan rijden. Dat zijn een beetje de trainingswegen van Ulrich, hè? Toen hij nog goed was. Ulrich had laatst een cyclo gereden, hè?
Ja, de GFNI La Faucigny, toch?
Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ik dacht, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Want GFNY, die staat geen ex-dopers toe. Wist ik toevallig.
Ja.
Dus toen heb ik Uli, de eigenaar van GFNY, even een tweetje gestuurd. Van hoe zit dat? Ze zeiden, ja, je hebt gelijk. Alleen dat geldt niet voor de korte toertochtafstanden. Want de korte afstanden bij GFNY, die zijn altijd niet getimed. Dat zijn eigenlijk toertochten.
Ja.
Maar dan wel met een massastart, maar geen klassement.
Oh, okay.
Dus Uli, die had de korte afstand gereden.
Ja.
En dan is hij dus wel welkom.
Niet Uli, maar Jan.
Jan Ulrich. Ja, precies. Ja, het is een beetje onduidelijk. Twee Uli's, maar in dit geval Jan Ulrich. Ja.
Ja. Hey, en geen ex-dopers dus. Die ook ben je eenmaal betrapt, dan mag je nooit meer meedoen.
Nee, ja, de reden dat ik hem daarover sprak was Valverde. Een van de antwoorden op de vorige prijsvraag. Die was bij Quadrante Racers geweest en gewonnen. En toen ging het er heel veel... Er was wat kritiek op zijn deelname. Omdat hij dan nog steeds prof zou zijn of ex-prof. Ja, hij is natuurlijk, hij rijdt nog steeds voor Movistar, maar dan rijdt hij gravel races. Kan je natuurlijk discussiëren of je dan nog steeds prof bent of niet. Toen had ik aan Uli gevraagd van, goh, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Bij GFNY. En toen zei hij, ja, bij ons iedereen welkom. Ook als ze gewoon actief prof zijn. Alleen, je mag niet veroordeeld zijn voor doping. Dus dat zou betekenen dat Ulrich niet mee kan doen aan Grand Fondo New York langs de afstanden, maar wel aan de korte afstanden.
Ja, nou. Hartstikke leuk dat hij toch ook weer in het fietspeloton te zien is. Ook al is het gewoon bij de amateurs.
Ja, nou, ik vermoed dat hij nog steeds wel aardig hard kan fietsen, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, er is wel wat Jan Ulrich bijgekomen, hebben we gezien. Hè?
Ja, maar dat was in zijn proftijd toch ook al?
Ja, ja, ja. Nou, inderdaad, ja.
Ja, we gaan het vandaag hebben over spullen, over hardware, over wat nemen we allemaal mee op vakantie, wat nemen we allemaal mee als we op fietstrip gaan.
Ja, ben jij wel eens iets belangrijks vergeten?
Ja, ik ben al best wel vaak dingen vergeten die toch vrij belangrijk zijn. Zo ben ik recent naar Mallorca 312 gegaan en toen was ik mijn fietspomp vergeten. Is dat heel erg? Nee, want op iedere hoek van de straat is natuurlijk gewoon een fietsenmaker die een fietspomp heeft. En ik had ingeschat dat op het moment dat ik om 6 uur naar de start reed, er vast wel ergens iemand langs de kant van de weg zijn banden aan het oppompen was.
Zat het fietshotel niet helemaal vol met allemaal fietsers die allemaal fietspompen bij zich hebben?
Ja, vast wel. Maar iedereen deed dat op de kamer, want je mocht je fiets mee op de kamer nemen. Oh ja. En ze hadden geen pomp bij de receptie staan, wat ik wel raar vond. De reden dat ik hem niet bij me had, is dat ik het jaar alle keren daarvoor in Mallorca wel in een hotel zat waar dat wel zo was. Dus ik was dat eigenlijk gewoon gewend. Maar inderdaad, ik was het hotel nog niet uit of de eerste de beste auto zag ik al waar een of andere Oostenrijker stond te pompen. Dus dat probleem was gelukkig snel opgelost. Maar het was wel een beetje dom.
Ja, want die had je de bus dus bewust niet meegenomen. Je dacht
nee, ik had hem echt vergeten.
Oh ja.
Ja, en jij? Jij bent een beetje een hoarder, hè? Die gewoon de hele auto aflaat met...
Ja, ik ben eigenlijk vanaf het begin van mijn fietscarrière, als je dat zo mag noemen, ben ik altijd wel iemand geweest die altijd alles meeneemt. Ik kan me eigenlijk niet echt een heel goed verhaal herinneren van dingen die ik dan vergeten ben of juist bewust niet meegenomen had, terwijl ik het toch de andere kant op ging. Hè? Dat heb je bijvoorbeeld wel eens. Dat je denkt, nou, het wordt komend weekend zo mooi weer. Ik laat mijn regenjakje lekker thuis.
Nee,
en dan
maar
gaat
dat
het
is,
ineens regenen.
Dat is een basisfout. Regenjas, windstopper, armstukken gaan altijd mee. Ook al is het 35 graden.
Ja.
Altijd mee.
Ja.
Want je weet het nooit.
Nee, dat klopt. Dus ik moet je zeggen, ik heb niet van die hele spectaculaire verhalen daarover te vertellen. Misschien kom ik gaandeweg er nog ergens op, maar...
Maar ik wilde dan nog wel eentje vertellen. Ik heb één keer, toen gingen we naar de Eifel op vakantie, hadden we hele kleine kinderen. Dat was daar 10 graden of zo. En toen dachten we, ja, dit wordt niks. Ik ga niet in 10 graden 2 weken vakantie vieren. Dus toen zijn we lekker, zijn we daar weggegaan, zijn we naar de Provence gereden. Maar ja, toen ik had mijn fiets wel bij me, maar ja, ik had en ook wel de juiste kleren, maar helemaal geen onderhoudsmiddelen, niks. Want ik ging er vanuit dat ik bijna niet ging fietsen. Maar ja, dat werd dus ineens anders. Dus ik had bijvoorbeeld geen kettingolie. Toen heb ik gewoon met olijfolie 2 weken mijn ketting gesmeerd.
Ja, dat is natuurlijk het leuke. Daar komen we denk ik straks op. Van, hoe
zijn
red
de
je jezelf? Ja, precies. Hoe red je jezelf als je dingen vergeten bent?
Ja, precies. Ja, ja. Nou, laten we eens beginnen bij het begin. Toevallig heb ik, wanneer was het? Dinsdag. Lekker eventjes 2 uur in de tuin. De 3 fietsen die ik mee ga nemen op vakantie. Niet allemaal voor mezelf overigens. Even goed nagelopen. Juist de verzet erop gezet, schoongemaakt, gesmeerd, remblokjes vervangen. En dat is natuurlijk wel de helft van het werk. Hè? Dat je gewoon zorgt dat alles in goede conditie is.
Ja, ik vind dat daar alles mee begint. Doe ik inderdaad ook altijd. Zeker als ik een wat grotere trip naar het buitenland ga maken. Of het nou een cyclo is, of een fietstrip met vrienden. Of gewoon op familievakantie, waar mijn fiets ook wel wat meegaat. Ik loop hem altijd even na inderdaad. Of in ieder geval de fietsen die ik meeneem.
Ja, en dan idealiter ook nog even een ritje erop maken. Ik kan me herinneren dat ik... een keer naar de podcast reed. Toen zaten we nog in Amsterdam. Toen had ik dat ook gedaan.
Ja.
En toen brak mijn pedaal halverwege
af. Ja, dat
af.
Vertelde je toen, ja.
Ja. Dacht ik, ja, als ik dat ritje dus niet gedaan had, dan had ik dus een... dat was voordat ik naar de Dolomieten ging. Toen heb ik het cellenrondje op de wintersport gereden.
Ja, ja.
Als ik dat niet gedaan had, dan had ik dus het hele cellenrondje met 1 pedaal moeten rijden. Dat was wel vrij vervelend geweest.
Nou, ik ga je vertellen, dat was vast niet gelukt.
Nou, ik kon nog wel fietsen, maar hij schoot er gewoon de hele tijd uit.
Ah,
dus dat
okay,
is wel heel irritant natuurlijk.
Nou, dat is wel heel irritant. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt heb, is dat ik een dag voor een cyclo, dat ik nog even die remblokjes vervangen had. En had je nog van die oude remblokjes, weet je wel. En ik denk, ik ga toch even inremmen. En die piepte, jongen, die piepte.
Ja.
Maar ik ben net niet helemaal recht gezet of zo. Dus ik denk, ik ben blij dat ik hem even heb geoefend, hoor. Want toen kon ik hem weer recht zetten en uiteindelijk ging het wel weer beter. Weet je, dat zijn hele irritante dingen. Als je dat tijdens een tocht meemaakt, dan is dat gewoon mateloos irritant. Dat wil je gewoon niet meemaken.
Nou, remmen kan natuurlijk ook best veel mee misgaan. Hè? Ik denk bijvoorbeeld als jij je fiets zonder voorwiel in de auto gooit, schijfremmen, en je hebt niks tussen je blokken gedaan, nou ja, dan heb je zomaar kans dat je natuurlijk je shifter in knijpt en dat je je wiel er niet meer terug in krijgt. Dus dan moet je weer met een bandenwipper je zuiger gaan terugduwen. Of dat je voorwiel op de bagage legt en dat je remschijf gebogen is. Waardoor je dus een aanlopende remschijf hebt. Dus vervoer van fietsen is wel echt een aandachtspunt. Om dat goed en netjes te doen. En dat je ook zorgt dat je eventuele problemen voortkomende uit vervoer ook kan oplossen.
Ja, want wat heb je nou voor manieren om een fiets te vervoeren? Ik denk dat er een aantal hoofdmethodes zijn.
In, op, achter. Zijn we er dan?
Ja, ik denk het, hè.
Achter heb je dan verschillende variabelen in. Dus een kofferbak. De Belgen noemen dat de koffer.
Ja.
De koffer. Op de koffer. Dus met een kofferbakdrager of een trekhaakdrager.
Ja.
Dat zijn de twee varianten voor achter. Op heb je natuurlijk met een imperiaal of met een seasucker. Zo'n zuignap geval.
Ja. Ja.
En dan heb je erin, dat spreekt denk ik voor zich, maar laten we daar eens mee beginnen. Hoe leg jij je fiets in de auto? Want daar heb je ook verschillende methodes voor, afhankelijk van hoe groot je auto is natuurlijk.
Maar help even, ik pak hem op en ik leg hem neer, maar dat was vast niet wat je bedoelt te zeggen.
Nou, ik heb wel eens iemand gezien, die legde hem drive side down neer. Ja, dan is het natuurlijk vragen om problemen. Als je de derailleur naar onder legt, heb je natuurlijk een grote kans dat je je derailleurpad gaat buigen.
Ja, ja, ja.
Het stapelen van fietsen is ook een aandachtspunt. Als je met twee fietsen in één auto, dat kan natuurlijk best. Maar dan moet je ze eigenlijk kruislings op elkaar leggen. Dat je niet elkaars aandrijvingen gaat...
Nee, klopt. Een hele dikke kussens. Heel veel kussens. Dat is nooit zoveel mogelijk.
Dekens, kussens, van dat peurschuim, hoe noem je dat?
Alles wat voorhanden is, moet je er eigenlijk tussen leggen. En reken daar vooraf goed op. Vroeger deed ik eigenlijk ook altijd het voorwiel eruit halen.
Ja, bij sommige auto's moet het ook wel.
Ja, het past wel. In mijn auto kan hij net plat liggen, dus dat werkt prima.
Ja.
Maar ideaal is niet, dus ik haal hem dan meestal nog wel even uit.
Nou, bij mij, ik heb een iets langere auto dan jij en ik heb een stationwagen. Bij mij hoeft het niet, dus ik leg hem gewoon met wiel en al erin. Dat vind ik ook wel relaxed, want dan heb je ook nooit kans dat je remblokjes gaan aanlopen. Natuurlijk met de drive side naar boven.
Ja.
En altijd opletten dat de shifter niet op het schakelknopje ligt. Want anders dan met DI2 kan je nog wel eens hebben dat hij dan leeg loopt.
Ja, exact.
Dat is me al een keer gebeurd.
Ja, ik zorg altijd dat helemaal vrij ligt.
En uiteraard, de oplader die gaat sowieso mee. En sterker nog, ik laat hem heel vaak in de auto op. Want ja, dan ligt hij toch in de auto. En dus tegenwoordig een USB-kabel. Dus die prik je gewoon in je auto. En ik moet toch af en toe een keer opladen. En dan vaak zit je toch wel minimaal een uur in de auto. Dus dan combineer ik dat gewoon. En dan weet ik ook zeker dat hij niet leeg loopt.
Ja, daar hebben we natuurlijk een paar afleveringen geleden ook over gehad. Hè. Denk nou niet van, ik heb hem thuis al opgeladen. Ik kan er lekker een hele vakantie mee rijden. Want hij kan echt leeglopen. Ja. En dat kan op de meest vreemde manieren. Dat kan in de auto. Dat kan als je hem tegen een hotelmuur zet. En je let even niet op of hij valt. En dan ligt hij op je shifter.
Ja, dat is dan het nadeel van DI2 vergeleken met SRAM, waar je nog de batterij van de derailleurs kan wisselen. Ik zie ook wel eens mensen in cyclo's die een derde batterij op hun zadelpen hebben met een soort houdertje. Dat is ook wel slim. Bij Shimano zou je dan zo'n grote batterij moeten steken. Dat lijkt me niet heel handig. In de auto vind ik persoonlijk toch wel heel fijn hoor. Want je hebt geen extra windgeruis, je hebt geen extra brandstofverbruik. Steenslag is een non-issue. Qua diefstal, ja, ik zou hem niet heel lang alleen laten, maar ik durf mijn fiets dan wel, als ik alleen reis, durf ik hem wel 10 minuten alleen te laten om even te gaan pissen of zo bij een benzinestation. Als ik met een drager, dan doe ik dat niet. Dan laat ik hem nooit alleen. Nooit.
Okay.
Ook geen 2 minuten.
Nee. Ik moet wel zeggen, als ik op gezinsvakantie ga, dan zet ik hem altijd op de drager, want dan kan hij gewoon niet in de auto.
Kan niet anders dan.
Nee. En jij denk ik ook, want jij neemt sowieso meer fietsen mee, gok ik.
Dat klopt. Ja, dan zet ik hem ook op de drager. Ja. Is ook prima. Als ik met de mountainbike op pad ga, zet ik hem altijd op de drager. Dat heeft wel voornamelijk mee te maken dat die vaak heel vies wordt. En een mountainbike is toch lastiger in een auto te krijgen dan een racefiets door het hele grote
lengte
stuur.
Van het stuur. Ja.
Ja. Ja, precies.
Ja, dat snap ik. En ik doe hem ook altijd op slot. Ik neem altijd een heel dik slot mee. En Ja, ik ben ook al een beetje panisch om achter te laten. Maar met zo'n slot denk ik... Nou ja, ik heb ook een drager die je zelf op slot kan zetten. Dus zeg maar de grepen waarmee die de fiets... waar de fiets mee wordt vastgehouden, die kan je ook op slot zetten. Zodat ze gewoon niet open kunnen.
Ja, dat zijn wel sleuteltjes die je gewoon kan bijbestellen. Dus dat is... Dat stopt wel een hele snelle dief. Maar een beetje pro, die kan daar natuurlijk gewoon... Kijk, alles kun je natuurlijk uiteindelijk
exact steden, dat.
Dat is natuurlijk een feit.
Ja. Ja, maar ik ga er dan altijd van uit. Dan moet je echt een handeling verrichten. Waarbij het opvalt dat je aan het stelen bent.
Ja.
Maar goed, ik heb een beetje hetzelfde als jij. Ik hou hem ook altijd in de gaten. Ik durf hem wel wat langer alleen te laten. Maar ik hou hem toch altijd een beetje in het zicht.
Ja, als we met z'n drieën gaan of met z'n tweeën. Dan hebben we gewoon de regel, als we stoppen bij een pomp, dan blijft één iemand gewoon bij de auto. En dan pissen we of halen we even koffie, even om de beurt. Je hebt toch altijd één iemand nodig die moet tanken.
Ja.
Dus dan kan de anderen, die kunnen vast even hun ding doen en dan wissel je even om.
Ja.
Ik heb overigens nog nooit gehoord dat iemand zijn fiets gestolen is terwijl die op slot stond. Misschien wel eens een keer een verhaal via uit een fietshotel of zo. Maar eigenlijk is het bijna altijd mensen die bij de inschrijving hun fiets alleen laten staan.
Ja, dat blijft natuurlijk heel dom, hè?
Wat natuurlijk belasting op domheid is, laten we eerlijk zijn. Dat is natuurlijk echt het domste wat je kan doen.
Ja.
Ja. Hey, en hoe neem jij alles mee wat zeg maar niet de fiets betreft? Dus denk aan kleding, helm, gereedschap. Gooi het gewoon in een tas of in een... Sommige mensen hebben van die kratjes, van die doorzichtige bakken of... Ja, hoe doe je dat?
Ja, ik was eigenlijk jaren geleden was ik altijd heel netjes met inpakken. En dan had ik zo'n mooie tas, een weekendtas, zo'n reistas. En daar pakte ik altijd alles netjes in. En dat probeerde ik altijd netjes te houden. Doordat ik gewoon door had dat ik daar niet voor geboren ben.
Nee.
Het wordt bij mij altijd één grote tering zo. En dat duurt ongeveer 10 minuten. Dus toen heb ik gewoon zo'n hele grote IKEA-tas ter hand genomen. En daar gooi ik nu altijd alles netjes in. Althans, ik leg het er wel netjes in, maar ik weet gewoon dat het een puinhoop wordt.
Ja.
Een van de belangrijkste dingen die ik altijd meeneem is bijvoorbeeld zo'n vuilniszak. En daar gooi je altijd je oude vuile was in. Dat vind ik altijd heerlijk. Dan heb je dat in ieder geval gescheiden van de kleding die je nog wel kunt dragen.
Ja, ik ben hem wel eens vergeten. En dan kan je ook prima als je op je hotelkamer komt even het zakje uit de prullenbak vissen. Als de prullenbak nog ongebruikt is.
Ja, exact. Exact. Maar goed, het idee is hetzelfde. Hè? Het
idee is hetzelfde. Ja, een waszak is wel echt een cruciaal.
Ja, vind ik wel. Ja,
absoluut. Ja, dus die moet altijd mee.
Dus ik gebruik altijd één hele grote tas. En daar donder ik eigenlijk alles in wat met kleding, voeding, van alles en nog wat te maken heeft. Ja.
Ik vind het wel fijn om alle fietsspecifieke spullen, of dat nou kleding is of gereedschap of schoonmaakmiddelen, in een aparte tas te hebben. Of ik nou met het gezin ga of alleen of met jou. Ik heb mijn gewone kleding en mijn fietskleding niet in dezelfde tas. Dat vind
en waarom is dat?
Irritant omdat je dan weer gaat zoeken, alles door elkaar gaat halen. Ik vind het handig om dat te scheiden. Ja,
nee, het wordt een puinhoop. Ja.
Het wordt sowieso een puinhoop, dus dan is het lekker als alle fietsspullen gewoon door elkaar liggen. Dat vind ik zelf de fijnste manier. Ja, ik vind zelf weekendtassen ook heel fijn. Ik ben zelf best wel fan van die duffelbags. Van die zijn eigenlijk waterdichte tassen, hè? Die kun je ook op je rug doen met twee hengsels. Maar je kan ze ook met één hengsel gewoon over je schouder dragen. Die zijn ook heel licht. Dus als je bijvoorbeeld mee wil vliegen, dan zijn ze maar een paar honderd gram. Dus dat scheelt natuurlijk heel erg als je maar 20 kilo mag meenemen.
Ja, want we hebben het nu veel over de auto, hè? Dus we kunnen het misschien straks ook over vliegen, over de trein of iets dergelijks.
Het mag eigenlijk niet meer natuurlijk vliegen, maar we gaan het toch gewoon doen.
Wij wel, hè? Ja. Nou, jij mag helemaal geen recht van spreken.
Nee, ik zeker niet, nee. Goede tas is wel echt belangrijk. En wat ik ook goed vind werken is gewoon inderdaad een kratje van die boodschappenkratjes.
Ja.
Zeker die stevige van de Appie Bezorg. Die zijn dan van die speciale heavy duty kratjes. Kun je echt helemaal volgooien met kleding of voeding, gereedschap. Noem het allemaal maar op.
Ja, ja ik maak dan wel verschil tussen zeg maar of ik zelf op vakantie ga of met mijn gezin. Met mijn gezin probeer ik het wel zo compact mogelijk te houden. Doe ik het ook gewoon wel in een weekendtas of in een reistas. Zeg maar.
Dan doe ik ook alles bij elkaar. Ook voeding en zo.
Ja.
Ja.
Dus, maar wat ik ook doe, dat doe ik eigenlijk op alle trips die ik maak, is dat ik zoveel mogelijk eruit haal. Het hangt er een beetje van af. Kijk, als ik 2 dagen naar een of andere toertocht ga, dan laat ik het lekker in mijn tas zitten. Maar als ik gewoon een weekje op vakantie ben, of minimaal 3-4 dagen, dan haal ik het er in mijn hotel ook even uit. En dan hang ik het netjes op een haakje. En is makkelijk.
Maar als jij 2 dagen naar een tocht gaat, hè, dat vind ik interessant wat je nu zegt. Hoeveel pakjes neem je dan mee? Als je 2 dagen gaat fietsen?
Als ik 2 dagen ga fietsen? Ja, neem ik wel 2 pakken mee.
Maar niet 6.
Nee, want waarom zou je dat doen?
Nou ja, ik ken mensen, ik zal geen namen noemen, die nemen dan voor 4 dagen fietsen 6, 7 outfits mee. Allemaal dezelfde soort outfits. Hè? Dus niet een winter outfit en een zomer outfit, maar 6 dezelfde of andere zomer outfits.
En met het idee, wat is daar het idee?
Ja, dan kan ik nog kiezen. Denk, okay. Ja, ik ging 4 dagen naar Cyprus laatst. Ik ging 3 dagen ging daarvan fietsen. Neem dus 3 outfits mee. Ik heb nog overwogen om er minder mee te nemen en een keer te laten wassen.
Ja.
Want dan kon ik 2 keer in het Castelli Cycloworld pakje rijden. En nu moest ik 1 keer in het oude Cycloworld pakje rijden.
Dan maak je het leven wel heel moeilijk als je daar nog gaat kiezen wat je aan gaat trekken. Zeg.
Ja, ik denk, ik pas dat gewoon af dan toch?
Ja. Ja, ik
en ook.
Ook
sportvoeding. Dan schep ik gewoon de schepjes even over in een Tupperware bakje. En dan neem ik ja wel iets te veel, maar niet zo'n hele bus sportvoeding neem ik dan mee voor zo'n trip.
Nee.
En waarom zou ik dat doen?
Ja, zeker. Nee, dat doe ik ook niet. Nee.
Nee, dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden.
Ja, probeer het een beetje minimaal te houden en neem niet meer mee dan nodig is.
Ja, en maar jij zei net wel dat jij heel vaak wel dingen meeneemt die je uiteindelijk niet gebruikt. Maar ook overschoenen en zo op een zomertrip?
Ja, zeker. Ja, zeker, want het kan natuurlijk altijd gaan regenen.
Maar echt winteroverschoenen, neopreen.
Nee, dat zijn echt van die,
regendingen.
Echt van die regendingen.
Ja, oké, dat vind ik dan, dat snap ik dan wel.
Ja.
Ja.
Dus ja, die neem ik wel mee. Ik vind het altijd wel prettig om ze bij me te hebben. Ja, ik ga bijna nooit fietsen op het moment dat het echt regent. Wel, vorig jaar die Kiesbühler Raadmarathon heb ik natuurlijk wel gefietst. Toen moest ik ook wel.
In een wedstrijd heb je vaak geen keuze.
Nee.
Dus ik zeg ook altijd als mensen, toen ik zelf voor de eerste Marmot reed, 2006, toen was ik heel erg aan twijfelen. Heb ik natuurlijk helemaal geen ervaring. Nee. Dat was ook mijn eerste cyclo. En toen zei een ervaren cyclorijder al tegen mij, dat zal ik nooit vergeten, is heel simpel. Je pakt een weekendtas of een andere tas en dan flikker je alles in wat je thuis hebt liggen. En alles wat je niet thuis hebt liggen, kun je daar kopen. En dat is wat je meeneemt, want je weet gewoon niet wat het weer doet. En dan kun je ter plekke kun je gewoon kijken wat je nodig hebt.
Ja.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle 6 keer hoeft mee te nemen. Dat is dan weer het andere uiterste.
Nee, ik heb wel een beetje een regel voor mezelf ingesteld al heel lang. Van bij twijfel altijd meenemen. Dus twijfel je om bijvoorbeeld armstukken aan te doen, nou, dan doe je armstukken aan. Twijfel je of je een regenjack moet meenemen, dan neem je een regenjack.
Wat ik bij armstukken altijd heb, hoeveel plek kost dat?
Niks.
Niks.
Nee.
Dus dat is iets anders dan winterschoenen, om eens wat te noemen.
Ja.
Weet je, dat is gewoon echt een halve weekend als je dan kwijt bent. Dus armstukken, windstopper, daar twijfel ik niet eens over. Dat neem ik altijd mee.
Ja.
Maar beenstukken, ja. Boah, ik denk niet dat ik ooit een zomertrip gedaan heb waarbij ik beenstukken heb meegenomen.
Nee, nou, nee.
Dan start ik niet, als dat nodig is.
Nee, nou, ik heb ze wel mee. Nou, ik denk dat ik ze wel meegenomen heb. Ja, ik denk dat ik ze wel mee. Maar ik denk niet dat ik ze ooit gebruikt heb. Ik kan me dat niet herinneren.
Hey, en tools, je hebt het al eerder eens gehad in de podcast over jouw fameuze gereedschapskistje. Als ik al mijn gereedschap moet meenemen, dan heb ik een Hummer nodig, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, ik heb jouw garage wel eens gezien, je schuur, je mancave.
Mijn compressor en mijn padrichter en mijn balhoofdpers en zo. Nee, dat neem ik echt niet mee natuurlijk.
Nee, ik heb natuurlijk inderdaad een gereedschapskistje, redelijk compact. En daar zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. Maar goed, ja, kijk nou, het belangrijkste wat je nodig hebt zijn natuurlijk van die inbussleutels.
Ja, en die zitten natuurlijk in principe ook in een multitool.
Die zit ook in een multitool.
Nou, en daar zit ook een kettingpons in.
Ja.
Wat ook een belangrijk item is dat je altijd zou moeten meenemen.
Niet bij elke, hè, overigens. Ik denk
bij elke. Nee, maar ik vind eigenlijk dat er een wettelijk verbod zou moeten komen op een multitool zonder kettingpons.
Ja.
Ja, dat zou de EU zich sterk voor kunnen maken.
Nou, daar valt er wat voor te zeggen. Ik denk dat we ons daar maar sterk voor gaan maken.
Ja.
Misschien valt het kabinet vanavond wel. En dan kunnen we eens kijken of we dat op de agenda kunnen zetten.
De Partij voor de Fietser die stelt voor dat multitools zonder kettingpons verboden gaan worden.
Ja.
Ja, ik vind het echt verbazend wat je met een multitool kan bereiken. Je kunt er eigenlijk bijna een hele fiets mee opbouwen. Kijk, natuurlijk, voor lagers heb je natuurlijk een aparte sleutel nodig of een pers. Maar ja, ik heb dat ook wel eens op vakantie gehad. Dan was ik in Barcelonet en gingen mijn lagers kraken.
Ja.
Nou ja, ik loopte even een rondje over de camping. Je kent die camping. Fijne camping trouwens.
Ja.
Loubaye. Camping Loubaye. Loisir de Loubaye.
Ja, ik ben er ook eens geweest.
In Barcelonet. Stikt van de fietsers. Je spreekt 10 mannen aan. Wie heeft een gereedschapssetje bij zich? Ja, ik. Oké, doe even die bracketsleutel. Nou, je fietst even naar de fietsenmaker. Je haalt even een nieuw bracket. En 10 minuten later zit hij erin. Ik heb ook wel eens een keer iets bij Mantel besteld en daar laten afleveren. Ging ook verrassend goed.
Echt waar?
Ja. Dus met minimale tools kun je eigenlijk al heel veel aan een fiets
Ja, wat ik wel een belangrijk dingetje vind is reservespullen. Dus bijvoorbeeld remblokjes, kabeltjes eventueel. Ja, nu misschien wat minder, maar...
Ja, maar remblokjes noem je wat, want er zijn zoveel soorten van. Ja, zeker nu, hè?
De juiste, die bij jouw fiets horen.
Ja, precies. Maar ook binnen, zeg maar, Shimano heb je verschillende type remblokken.
Ja.
En dan heb je ook nog SRAM en heb je, daar geldt hetzelfde voor. En dan heb je ook nog Campagnolo.
Ja.
Dus remblokjes. Ja, ik gooi altijd een setje in mijn tas. Want remblokjes gaan in principe lang mee. Maar één afdaling waarbij het nat ligt en veel troep.
Ja.
En ze zijn weg.
Ze zijn weg.
Ze kunnen weg zijn. En zeker op de mountainbike.
Ja. Ja, zeker. Dus dat vind ik altijd wel een dingetje. Dat moet je eigenlijk sowieso altijd bij je hebben. In je gereedschapkist. En ook altijd meenemen op zo'n trip.
En een reserve achter de rieurpad. Dus een rieurpad.
Ja, daar moet ik mezelf een beetje in de spiegel kijken, want dat heb ik niet.
Nee, maar dat is ook specifiek voor model en merk.
Ja.
En een hek is er niet echt.
Nee.
Dus als ik een nieuwe fiets of frame koop, dan bestel ik er altijd meteen eentje bij. En die doe ik gewoon in mijn zadeltasje. Dan kan ik hem ook nooit vergeten.
Ja.
Er was laatst nog iemand van ons team, of iemand die wel eens verhalen voor ons schrijft. Die was om die reden DNF in de Grand Fondo Vosje, volgens mij. Die reed ook zijn derailleur eraf. Ja, reservepadje had hij wel bij zich, maar lag nog op de hotelkamer. Is toch lullig, want je kunt het gewoon onderweg. Ja, meestal is het maar één of twee boutjes.
Ja, daar voel je echt kut, hè?
Het is wel, je verliest wel zeker een kwartier, maar je kunt wel, je zou dan wel in ieder geval kunnen finishen.
Ja, dat is wel heel lullig inderdaad. Andere dingen. Ik zeg even wat. Opladers, stekkers.
Ik heb laatst eens geteld dat er in een fiets, als je de uitrusting ook meetelt, soms wel 10 batterijen zitten.
Ongelooflijk.
Dus als je een dubbelzijdige powermeter hebt, dan heb je er aan twee kanten. 1. Dan heb je een hartslagband, waar ik zelf overigens niet meer mee rijd, maar goed, de meeste mensen wel. Snelheidssensor zullen sommige mensen nog hebben. Cadanssensor heb je dan niet als je een powermeter hebt. Fietscomputer. Verlichting eventueel, voor en achter. Weer 2 batterijen.
Dat is overigens wel een dingetje, verlichting. Ik vind, als jij naar het buitenland gaat, of naar de Alpen, Pyreneeën, in ieder geval naar het Hoge Berg, moet je altijd verlichting bij je hebben.
Hoeven geen bouwlampen te zijn.
Nee.
Kunnen gewoon simpele zichtbaarheidslampjes zijn.
Hoe vaak je niet door tunnels rijdt en dat jij niet zichtbaar bent. En dan zit je echt te shake op je fiets. Hè? Want dat maakt een leven, jongen. Je wordt er helemaal niet goed van.
Maar goed, al die dingen moeten opgeladen worden. Ja. Dus ik zie zo'n blok met 4 van die USB-poorten. Vind ik dan zelf wel handig. Zo'n grote oplader waar je gewoon 4 stekkers naast elkaar kan doen.
Ja.
En dan, we zijn helaas nog niet in het tijdperk. Als we deze podcast over 2 jaar zouden opnemen, zou je alleen een USB-C-kabel meenemen. Maar zover zijn we nog niet.
Nee, het is
dus je hebt een micro-USB nodig. En je hebt gewone USB-C nodig. En dan heb je nog merken die een eigen interface gebruiken. Zoals Asioma, Powermeters. Heeft weer een eigen protocol. Dus je moet echt veel kabels en dingen meenemen. Af en toe hang ik alles er wel eens, voor een wedstrijd hang ik alles wel eens aan de lader. En denk ik, jeetje man, wat is het voor sport? Het zijn hier wel 10 kabels die naar die fiets gaan. Waar slaat het op? DI2 heeft ook weer een eigen protocol.
Ja, zeker. Zeker. Ja. En allemaal meenemen. Hè? Inderdaad de mogelijkheid hebben om alles op te laden. Ja.
Ja, en een grote stekkerdoos neem ik ook altijd mee. Met minimaal 4 poorten zeg maar eraan. En een snoer van minimaal 1,5, maar liever nog 5 meter. Dat je de boel ook gewoon lekker in de buurt van de fiets kan leggen. Want op zo'n hotelkamer zijn die stopcontacten altijd op een onmogelijk punt.
En ik heb het vorig jaar meegemaakt. Dat was in Italië. Ik moet even kijken of ik het goed vertel. Toen paste die stekker er niet goed op. Toen hadden we een adapter nodig.
Ja, dan heb je wel eens van die dunnere pennetjes in Italië.
Exact. Ja, dus let daar ook even op. Want dat is toch een beetje lullig natuurlijk.
In Cyprus had ik het natuurlijk ook.
Ja.
Ja, ik wilde mijn oplader erin steken. Ja, dat is een Engelse aansluiting. Even naar de balie van het hotel. En daar hadden ze dan natuurlijk wel voor €15. Konden ze maar wel zo'n ding verkopen. Nou, dat was een beetje zonde. Want ik had thuis gewoon een prima adaptertje liggen.
Ja, dus verdiep je er even in wat ze daar hebben. Dus kan helemaal geen kwaad.
Ja, en zonnebrand. Zag jou je goed insmeren tijdens onze 1K ride verkenning?
Ja, ik smeer me altijd wel goed in. Jij niet?
Ja, zeker wel. Ja, ik heb op mijn wang, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar heb ik een vlekje.
Ja.
Daar moet ik echt heel goed op letten. Ik heb het al laten onderzoeken.
Oh, oké.
Dus het is geen huidkanker, gelukkig. Maar dat kan het wel worden. Dus ik moet dat heel goed insmeren.
Oh.
Dus ik neem altijd op vakantie of ook in mijn eigen omgeving factor 50 mee. Ik heb ook zo'n heel klein tubetje die ik soms onderweg ook wel eens meeneem.
Oh ja, dat is wel handig inderdaad. Ja. Ja. Ja.
Want als je natuurlijk heel veel zweet, dan, dan gaat dat loopt er gewoon af. Persoonlijk ben ik een fan van transparante zonnebrand. Jij geloof ik ook.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Vind ik toch iets lekkerder dan... Het is wat vetter, vind ik.
Vlek minder. Ja. Ook. Ja. Nee, zonnebrand, maar ook wasmiddel?
Ja, doe ik ook altijd. Tenminste, zeker op een wat langere vakantie. Zeker als ik met mijn familie op vakantie ga. Eigenlijk neem ik dan maar 1 of 2 tenues mee. En die moeten dan regelmatig gewassen worden als ik 3 weken op vakantie ga.
En hoe doe je dat dan? Als er geen wasmachine is?
Gewoon in een...
Soppie?
In een soppie. Maak gewoon in de wasbak een sopje of zoiets. En dan hang ik het op.
Ja, of inderdaad. Wat ik ook wel eens doe is gewoon met kleren en al aan onder de douche. Ja, en uittrekken, in zeep, uitspoelen. Nou ja. Ja, redelijk straightforward denk ik. Ik neem meestal als ik... Kijk, ik ben dan zelf een kampeerder. Vind ik gewoon hartstikke leuk. En van kamperen worden spullen over het algemeen niet beter. Dus ik neem ook niet mijn mooiste fiets mee op kampeervakantie. En ook niet mijn mooiste kleding. Dus ik laat ook altijd wel, zeg maar, de shirt, de krijgertjes. Die bewaar ik altijd wel gewoon voor de zomervakantie. En die draag ik dan gewoon wel echt af. En als er gewoon echt al een gat in zit en ze zijn al half kapot, dan gooi ik ze ook gewoon weg aan het einde van de vakantie. Maar sommige gaan ook al meerdere jaren mee.
Ja, ja, leuk man. Ja, dat is gewoon niet
mijn mooiste spullen. Dat vind ik echt zonde.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Hey, en ik was vorig jaar in Zwitserland.
Met mij.
Met jou en met Rob.
Ja.
En toen hebben we best een paar keer in de regen gereden. En de eerste dag, toen waren mijn schoenen kletsnat en ik zag het al aankomen. Die waren niet droog de volgende dag. En toen gaf jij mij een mooie tip.
Ja, dus een föhn erin steken en dan de föhn even met een stukje tape of een haarelastiekje even zorgen dat die blijft draaien, zeg maar.
Ja.
Je moet er wel bij blijven, want als het te warm wordt, dan smelt die föhn weg. Wat volgens mij bij mij of bij Rob, onze derde man van Ziek de Wereld, gebeurd was. Maar normaal neem ik altijd schoendrogers mee. Die zijn eigenlijk bedoeld voor skischoenen. Die werken op infraroodlicht. Die worden... zeg maar lauwwarm op zijn max.
Ja.
Dus het is niet om in een uurtje je schoenen droog te krijgen, maar echt voor een hele nacht. Het kost er maar heel weinig energie. En ze zijn ook heel goedkoop. Je kunt ze bij Decathlon echt voor €15 of zo kopen. Dus die neem ik eigenlijk altijd wel mee op dat soort trips, waarbij er een reële kans op regen is. Ja, of een tweede paar schoenen als je die hebt. En anders gewoon de oud-Hollandse kranten proppen erin.
Dat werkt goed, hè?
Ja, dat werkt best goed.
Hoewel natuurlijk de kranten wat minder in omloop zijn de laatste tijd, maar... Ja. Het werkt echt heel goed.
Ja, en dan of een radiator leggen. Maar tegenwoordig heb je steeds minder radiators.
Ja, en wie gaat er nou in de zomer een radiator aanzetten?
Laten we eens even naar de Hollandse rubriek gaan. Ben jij zo iemand die de hele Peugeot vol laat met bindjes en potten met Remia mayonaise en zo verder?
Nee, niet heel veel. Nee. Ik moet zeggen, de laatste tijd... wij gaan bijvoorbeeld komend jaar of over een paar weken gaan we naar Zwitserland... Daar is het vlees wel absurd duur.
Ja, dat mag we nemen
wel wat dingen mee. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Bijvoorbeeld blikjes vis of zo. We houden van vis. Dus dan nemen we dat gewoon in blik mee. Maar niet de hele auto afgeladen, hoor.
Nee, ik ook niet. Nee, alleen de dingen die je daar niet kan krijgen.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld zelf best wel gek op sambal. Dus sriracha saus, wat eigenlijk bijna hetzelfde is. Dat neem ik eigenlijk altijd mee, want dat kun je gewoon lastig krijgen. Maar ik ga echt geen aardappels of pakken pasta meenemen. Dat vind ik zo'n onzin.
Ja.
Ik vind het ook wel leuk, zo'n buitenlandse supermarkt. En dan heb je allemaal andere dingen die je thuis niet hebt en zo. En ja, dat vind ik altijd wel gewoon... Dan heb je ook het idee dat je echt op vakantie bent.
Ja, ik moet zeggen, zeker die Franse supermarkten, dat is wel heel bijzonder.
Kun je echt een uur rondwalen, toch? Met van die hele goedkope fietsen, die dan €200 kosten. En die wegen dan 60 kilo of zo, weet je wel.
Ja. Of die visafdeling, waar de kreeften nog over de...
Ja, en
de
haaien liggen er soms ook zelfs.
Ja, bizar, hè?
Ja.
Ja, mooi man.
Ja. Hey, en in de auto, als je op fietstrip gaat, met 3 of 4 of liever dan met 2 auto's?
Nou, wij zijn toen naar Zwitserland met z'n 3 geweest in 1 auto met een fietsendrager waar 3 fietsen op konden. Ik vond dat eigenlijk wel perfect.
Dat ging prima.
Super gezellig ook. Dus, maar dat is wel wat mij betreft het maximum.
Of je moet een SUV of een MPV hebben. Ik heb 1 keer met een MPV naar de Sport Full Dolomiti gereden. Dan zit je echt achterin heel ruim.
Met hoeveel?
Met 4.
Ja.
En dan hadden we 1 fiets op het dak en 3 achterop. Dat ging eigenlijk best wel goed. En ook heel gezellig. En je hebt allemaal één draaibeurt. Dus dat is ook heel overzichtelijk.
Ja.
Dus vier jaar met een kleine auto zou ik het dan niet doen. Ik heb ook één keer een hele extreme trip. Toen was ik nog student. Ze hadden echt geen cent te makken. Toen hadden we één jongen die had een leaseauto. Een Fiat Stilo was dat. Ja, een beetje Volkswagen Golf-achtige auto. Zeg maar een hatchback. Was volgens mij ook nog een driedeurs. Toen gingen we naar Bourg d'Oisans. En toen we hadden geen drager. Want er zat geen trekkaak op. En we hadden ook geen achterklepdrager. Dus we konden alleen maar in de auto. Dus allebei de wielen eruit. En dan de stuur omklappen. En dan om en om zetten. Breedste deel van de achterbank naar beneden. En het ging ook nog.
Echt waar?
Drie fietsen. Ja. En drie. En dus ook zes wielen.
Ja.
En drie personen. En ook nog drie keer bagage. We hadden het wel van tevoren minutieus uitgetest. Op een zonnige avond. Gewoon terwijl er geen tijdstress was. Dus we wisten dat het ging passen. En dat scheelt natuurlijk wel echt alles.
Ja, zeker. Dan is voorbereiding alles, hè?
Nou, daarover gesproken. Fietsendrager goed. Je fiets goed op een fietsendrager zetten is ook nog wel even iets waar je goed op moet letten. Ik zie ook zoveel fietsendragers rijden op de snelweg waar mensen met shorebandjes of tape of weet ik veel wat. Denk, joh, zorg dat het ding er gewoon goed op staat.
Ja, sowieso vind ik investeren in een fietsendrager wel een van de belangrijkste dingen.
Ja,
maar goed, eens. Ik heb al eens een verhaal verteld waarbij het gruwelijk misging bij mij. Dus sindsdien heb ik leergeld betaald. En ik heb nu een hele goede fietsdrager, denk ik. Kunnen drie fietsen op. Super robuust. Ja, je hebt er dan op dat moment ook geen omkijken naar. Alles zit vast. Het werkt allemaal. En ja, weet je, dat is allemaal perfect. Je wordt volledig ontzorgd eigenlijk.
Ja, je moet soms heb je dat twee sturen elkaar. Hè? Als je er drie hebt, dan zet je er één met de stuur naar rechts en ander met de stuur naar links. En dan moet je de derde weer met de stuur naar rechts zetten.
Ja.
Dan kun je wel eens hebben dat fiets 1 en 3 elkaar raken. Dus dan moet je soms even spelen met wat de grootste fiets is en waar je die dan neerzet. En of je begint met de kleinste fiets of dat je die juist achteraan zet.
Ja, en dan kan je nog wat tussen hangen. Hè? Dus noods, ja. Dan doe je dan een stukje tape ertussen of schuimrubber of zo.
Meestal het spelen met de volgorde is al genoeg om het zeg maar zonder noodoplossingen goed te laten werken.
Exact. Je kan hem nog wat naar voren en naar achteren zetten.
Met een mountainbike is het een grotere uitdaging trouwens. Ja, zit je met die sturen vaak.
Ik kan me voorstellen, ja. 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 Een ander dingetje, want een vriend van mij die stuurde ooit een foto van een fietsendrager die hij op het dak had gezet. Waarbij het tunneltje net even te laag was.
Ja, dat zijn zoveel mooie foto's van.
Die zijn mooi, hè? Ja, maar die zijn geweldig. Niet leuk.
Die zijn niet leuk.
Nee,
ik vind op het dak ook niet de meest relaxe manier van vervoer. Ik heb er wel wat ervaring mee.
Ja, ik ook.
Je kunt het niet zien. Dat vind ik irritant.
Ja.
Je ziet niet wat er gebeurt. Elk tunneltje denk je, oh my god, gaat het maar goed. En je hebt echt fors veel brandstof gebruikt.
Exact dat, hè. Bizar, man.
Een drager achterop scheelt, als je niet al te hard rijdt, bijna niks.
Nee.
Is mijn ervaring. Dat scheelt misschien 5% brandstofverbruik, maar meer zal het echt niet zijn.
Nou, dit is meegehouden.
En heb jij ook zo'n knullig bord achterop? Met van die strepen?
Ja, dat heb ik niet. Maar ik heb hem wel. En ik heb even uitgezocht hoe dat zit.
Nou.
Even kijken. Het markeringsbord voor de fietsendrager. Dat is dus verplicht in Italië en Spanje. Wettelijk verplicht. Maar dan komt het volgende. De borden zijn ook nog verschillend. Want in Spanje kent een wit bord met drie diagonale rode strepen. En Italië kent een wit bord met 5 diagonale rode strepen. Dan heb ik ook nog eens even gekeken. Wil je je daar nou aan houden? De ANWB verkoopt borden die aan beide kanten een andere opdruk hebben. Dus die kan je dus in beide landen gebruiken.
Kijk, kan je meteen je mooie human nature jas even inslaan. Toch bij de ANWB winkel.
Nou, inderdaad. Overigens, ik heb niet zoveel ervaring met Spanje. Wel met Italië. En er wordt echt niet of nauwelijks op gecontroleerd, kan ik je
vertellen. Nee, ik heb het wel eens gevraagd. Toen reden we naar de Maratona. En toen stond er zo'n carabinieri bij de... net na de tolpoort. En toen heb ik het gewoon eens gevraagd. En toen zei hij, joh, dat doen alleen toeristen, zei hij. Dat vond ik wel een mooi antwoord. Ja.
Ja.
Ja, wat ik wel wil benadrukken is, als je zo'n bord toch koopt, wat me best kan voorstellen, dan moet je wel echt uitkijken dat het je fiets niet beschadigt.
Nee.
Want het gaat zomaar schuren tegen je mooie carbon karretje en klapperen met die wind.
Ja.
En dat moet je echt niet willen.
Dus nee, maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld bij de bouwmarkt heb je wel van die mooie, van die schuimrubber buizen, zeg maar. Die je gewoon
isolatiebuizen.
Van die isolatiebuizen die je om je frame kan doen.
Ja.
Dus dat, daarmee zou je het heel goed kunnen afdekken. Die hebben wij destijds ook gebruikt. Want ik heb ook eens een keer een trip gemaakt met een paar vrienden. Ja, we waren met een busje. Dus toen waren we met z'n zes in een busje. Ja, daar stonden gewoon achterin zes fietsen. En ja, die moesten toch een beetje netjes tegen elkaar gezet worden.
Ja, dat van die buizen, die gebruik ik ook veel als ik met de fiets ga vliegen. En ook noppenschuim is ook heel handig vaak. Dat komt ook vaak van pas.
Ja.
En we hebben het natuurlijk nu vooral gehad over de auto. Heb je wel eens met een fiets gevlogen?
Nee, ik nog nooit met een fiets. Nee.
Heel veel mensen kijken er heel erg tegenop, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Ik heb zelf heel veel met een fiets gevlogen en ik heb eigenlijk nog nooit een slechte ervaring ermee gehad.
Heb jij een koffer?
Ik heb een koffer, ja. Maar ik heb ook wel eens met een doos gevlogen. Gewoon bij de fietsenmaker opgehaald. Dat ga ik nu met kerst denk ik weer doen. Want dan vlieg ik met een maatschappij die een zeer lage limiet heeft qua maximaal gewicht. En dan wil ik mijn mountainbike meenemen. En dat wordt dan heel lastig met die koffer. Het voordeel van een doos is dat je maar heel weinig hoeft te demonteren. Hoef je vaak eigenlijk alleen maar je voorwiel eruit te halen met een beetje goede wil.
Nou, dat scheelt echt een hoop.
Ik heb nu zelf een koffer waar het stuur niet los hoeft. Dat is ook wel heel lekker. Dan hoef ik alleen maar één pedaal en de wielen eruit te halen. Dus dan heb je hem eigenlijk in 10 minuten wel erin liggen.
Eén pedaal maar?
Ja, alleen de non-drive side pedaal hoeft eraf. Ja. En dus de wielen. En in een koffer past, en dan trouwens ook in een doos, kun je enorm veel andere troep ook nog kwijt. Dus kleding, voeding, een pomp, nee, noem het allemaal maar op. Toiletspullen. Dus als je een niet al te lange trip doet, kun je ook, heb je verder geen andere tas meer nodig. Dus ja, je hoeft niet te wachten op je gewone tas, maar alleen op je koffer. En koffers, kun je hebt twee opties bij een fietskoffer. Of hij komt als eerste, of als laatste.
Ja, dus als hij niet als eerste komt, dan weet je dat je nog even een tijdje staat.
Ja, maar ik heb eigenlijk nooit een hele slechte ervaring mee gehad. Dus natuurlijk, het grootste probleem is nog op de luchthaven komen als je met 4 man in een auto gaat. Dat is het grootste probleem.
En je hebt nooit gehad dat jij bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie gaat en dat je fiets in Tokio is aanbeland?
Heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel altijd een AirTag in al mijn fietsen zitten. Dus ook als ze in de koffer gaan. Dus als ik aan boord zit, kan ik ook zien of die meegekomen is.
Oh ja, dat scheelt wel een hoop.
Dat scheelt al heel veel stress. Maar een tip is wel, die ik wil meegeven, doe altijd je schoenen in één kledingsetje in je handbagage. Als je fiets dan niet aankomt, dan kun je in ieder geval op de eerste dag nog een fiets huren.
En een helm?
En die kun je ook huren. Dus ja, kan, maar hoeft niet per se. In ieder geval je schoenen en een setje kleding.
Ja.
Want ja, de meeste bestemmingen kunnen we ook nog eens een keer een podcast over opzetten. Over huren versus meenemen. Ik heb ook heel veel fietsen gehuurd. Is ook een hele goede optie. Maar bijvoorbeeld als je naar Mallorca gaat, ja, dan heb je op iedere hoek van de straat een fietsenverhuur. Weet je dat? Ja.
Interessant. Ja, interessant. Verder nog iets over vliegen dat je zegt, nou, dat is iets waar je op moet letten?
Nou, ik was dus ik kwam terug uit Cyprus en toen hebben ze bijna mijn CO2-patronen afgepakt. Daar is veel onduidelijkheid over. Dat is ook wel begrijpelijk, want die regels zijn aan verandering onderhevig. Maar bij de meeste maatschappijen mag je ze gewoon meenemen. En bij Transavia is het maximaal 4. Mag zowel in de koffer als in de handbagage. Ik had er 2. Ik splits het altijd op. Doe er 2 in de handbagage en 2 in de koffer. Want als er dan 1 wordt afgepakt, heb ik in ieder geval de ander nog. Maar die wilden ze dus afpakken. En ik had gelukkig genoeg tijd. Dus ik pakte die website erbij. Maar dat was natuurlijk in het Nederlands of Engels. Maar niet in het Grieks.
Oh.
En die mevrouw die kon denk ik überhaupt geen Latijns alfabet begrijpen. Dus toen moest ik met Google Translate moest ik die website gaan vertalen in het Grieks. Om haar te laten zien dat het toch echt mocht. Dus uiteindelijk heb ik ze toch meegekregen. Dus, en alle keren daarvoor, en ik heb denk ik al zeker wel 25 keer met een fiets gevlogen, heb ik nog nooit gehad dat ze eruit gehaald zijn. Gelukkig.
Nou.
Maar goed, ja, als het wel gebeurt, ja, dan fiets je even naar een fietsenmaker en je koopt er 2. Of je neemt ook nog een pompje mee.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een prima optie.
Ja, ik heb zelf eigenlijk ook altijd wat CO2-patronen en een pompje mee sinds kort. Dus dat vind ik altijd wel heel prettig.
En de banden laat ik nooit leeglopen. Dat moet officieel ook, maar dat doe ik nooit.
Nee, oké. Okay.
Nee. Nou ja, dus vragen ze altijd wel van, de tires empty? Ja. Dus toen vroeg ik laatst van, ja, waarom moeten dan die tires empty zijn? Ja, it's bad for the plane. Ik zei, oké, air is bad for the plane. Oké, nee, prima. Ze zijn leeg hoor. Ja, dat is natuurlijk totale onzin.
Nee, dat gelooft echt inderdaad natuurlijk niemand. En misschien kunnen ze knallen of vinden ze dat eng of zo, ik weet niet.
Hé, we hebben nog eigenlijk een aantal onderwerpen niet besproken, maar dat gaan we ook niet doen. Ik denk dat we daar zeker een losse podcast over kunnen vullen. Bijvoorbeeld reizen met de trein, wat steeds populairder wordt.
Wij hebben natuurlijk een appgroep met wel 25, 30 mensen die bij Cycloworld iets doen.
Er zitten een paar treinfanaten bij.
Er zitten een paar treinfanaten. Het wordt steeds populairder, hè?
Ja. Dat is een heel vak apart. Dus daar gaan we een keer een losse podcast over doen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor bikepacker en hotelpacker. Die dingen wil ik wel uit elkaar halen. Je moet een bikepacker niet een hotelpacker noemen. En een hotelpacker ook niet een bikepacker.
Oh, dat wil ik graag horen waarom dat is. Dus ja. Ik ben heel benieuwd.
Daar kunnen we ook zeker een keer... Sterker nog, we hebben daar binnenkort een leuke gast.
Ja, zeker.
Te gast.
Zeker. Houden we even te goed wie dat is. Maar dat is een hele ervaren bikepacker. Dus,
echt een bikepacker. Hè? Dus met van die grote tassen en alles.
Ja. Ja, ja, we gaan horen wat hij allemaal gedaan heeft. Dus lijkt me superleuk. Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon een prijsvraag.
Echt waar?
Ja, volgens mij hebben we die gewoon. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik jullie ook nog eventjes vertellen hoe het idee van deze podcast ontstaan is. Namelijk, wij hebben begin een paar maanden geleden een heel leuk artikel gemaakt over een paklijst. Want dat is natuurlijk een laatste en belangrijke tip. Om niks te vergeten is natuurlijk heel handig als je gewoon een checklist hebt met ja wat je gewoon af kan vinken.
Ja, om elke keer vlak voordat je op vakantie gaat deze podcast af te luisteren zou ik echt niet iedereen aanraden.
Dus onze redacteur Jean-Marie die heeft een hele mooie paklijst gemaakt, gesorteerd op onderwerp, dus kleding, voeding, gereedschap, etc. En die kun je, we zullen hem even in de show notes zetten. En er is zelfs een Google Sheets versie zit daarbij. Dus dan kun je hem gewoon uitprinten en afkruisen. Of digitaal doen op je telefoon, kan ook.
Ja.
Superhandige paklijst. We hebben ook wat feedback gekregen van luisteraars, waardoor die nog weer beter geworden is. Heb jij nou iets wat daar niet op staat? Laat het ons dan weten.
Ja, zeker, zeker. Dus, en ook eventueel dingen die we niet besproken hebben. Nou, dat is ongetwijfeld ook genoeg. Ja, ja dit is echt superleuk. Ik denk dat dat ook echt heel handig is voor iedereen. Ja.
We gaan naar de prijsvraag.
Ja, we gaan naar aflevering 48. En dat ging over veiligheid in Gran Fondo's. Weten jullie nog?
We hebben het antwoord al gegeven.
Ja, de vraag was... wie was dit jaar bij de mannen de winnaar van de Spaanse cyclo Quebrantahuesos? We hadden ook kunnen vragen, wat betekent Quebrantahuesos?
De lammergier, hè?
De lammergier. Dat is het lokale dier, een beetje à la de mamot. Maar dat is daar een beetje het populaire beest. Het goede antwoord was Alejandro Valverde. Heel verhaal, gaan we niet te vertellen. Maar de winnaar is geworden Johan Siebers. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want je schrijft Siebers met een Griekse ei. En hij wint het Cycloworld, de podcast, prijzenpakket.
Kijk aan. We hebben ook dit keer natuurlijk weer een prijsvraag. En die luidt. In alle 50 afleveringen hebben we één gast gehad die twee keer is geweest. Wie is dat? Wat kunnen ze winnen? Het beroemde Cycloworld, de podcast, prijzenpakket... Met het halfjaar abonnement van Join. En ook als je al abonnee bent, dan geen bezwaar. Je krijgt 3 maanden gratis erbij. Een Specialized Airtool Sport Floor Pump ter waarde van €40. Het Trivio zadeltasje met CO2-patroon. Mag ook mee in het vliegtuig. En natuurlijk zitten er ook bandenwippers in en een bandje. Een Born Sixpack met naar keuze 6 Energy Bars of 6 Super Liquid Gels. Je krijgt een code die je kan verzilveren via passionforcycling.com. Sowieso een hele leuke webshop. Met alleen maar topmerken, waaronder ons eigen kledingmerk Casselli. 2 startbewijzen voor een evenement van NL Tour Rides, naar keuze. 2 tickets, want alleen is ook maar alleen. Ook te gebruiken natuurlijk voor de Cycloworld 1K Ride. En dan een bijzonder onderdeel, Herman.
Ja, Koerspret Mix 4-pack pakket staat hier. Bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker. En hoe is die bevallen?
Ik had een waaier, dat is een wit bier. Ja, heel lekker fris wit biertje. Ik hou van wit bier, zeker met het warme weer.
Ja, zeker. Ik heb de gangmaker, dat is ook een licht biertje. Is me ook erg goed bevallen. Dus nou, de volgende aflevering krijgen we er wat zwaardere biertjes, denk ik. Nou, hartstikke goed. Dus dat zit er ook in. En dan ook nog 2 startbewijzen voor GFNY Alps Faucigny op zondag 27 augustus. Een hele zware cyclo eigenlijk wel. Col de la Croix de Fer, Col du Glandon en de klim naar Faucigny. Laat even weten of je mee wilt doen. Let op vrijdag 18 augustus maken we de winnaar bekend.
Ja, dus je moet snel schakelen dan.
Ja.
Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc en daar kun je natuurlijk ook terecht voor al je vragen en opmerkingen. Dank voor het luisteren. Dank Herman voor deze prachtige podcast over spullen. En vergeet niet, if you can't find a Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.